In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen om op ravijnen te letten. De diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worstelen. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast van Mens Zijn Anno Nu. Waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over actuele vragen van jongeren. En ik ben Teun en ik ben hier natuurlijk met Daan.
Hi Teun.
Dag Daan en David.
Hallo.
En Daan, we hebben vandaag een gast in ons midden.
Inderdaad, vandaag hebben we een heel speciale gast. Dat is namelijk Linda de Valk. Hey Linda.
Hoi hoi.
Wat leuk dat je bij ons wil zijn. Linda, ik zal Linda heel even kort introduceren.
Ja.
Linda is in haar dagelijks werk wijkverpleegkundige. En dat doet ze met heel veel liefde volgens mij. Ze is ook heel goed met mensen, heb ik altijd gemerkt. En daarnaast is ze daar ook nog beroemd in geworden. Want tijdens de COVID-pandemie stond ze met haar arm vol op een poster... voor de COVID-vaccinaties, om de mensen aan te sporen om dat te doen. Dus ja, je zag haar daar als sterke vrouw. En dat is ook hoe ik haar ken, als een sterke vrouw. Want ze is naast wijkverpleegkundige ook nog hoofdredactrice van de Omega. En ik heb altijd veel bewondering, Linda, voor hoe je dat doet. Misschien kan je iets vertellen over wat Omega is. Maar voordat je dat doet, ik vind het altijd heel bijzonder. Want als mensen je voor het eerst zien, dan denk je van, oh ja, nou ja. Een schuchtere dame en zo. Maar goh, die regelt even die hele Omega aan elkaar, zeg. Dat is echt niet te geloven. En motiveert mensen en sluit ze mee en weet ik veel wat. En dat is altijd fantastisch, vind ik, wat je doet daar. Dus ik ben heel erg blij dat je hier bij ons wil zijn. Maar misschien kan je iets vertellen ook over de Omega.
Ja, is goed. Dankjewel voor alle mooie complimenten. En ja, Omega, dat natuurlijk. Ja, ik heb een heel team achter me. Die mensen zijn allemaal erg trouw. Dus ja, dat vind ik wel erg fijn. Ja, ik vind het heel leuk om ook bij deze podcast te mogen zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe het gaat.
Nou, we gaan er wat moois van maken. Linda, wat leuk is vandaag is dat jij bent eigenlijk de eerste gast die is gekomen met een eigen vraag. En dat vind ik heel erg mooi. Dus misschien kan jij die vraag even introduceren. Wat is de vraag waar je mee gekomen bent?
Ja, dat is een goeie. Nou, eigenlijk kwam jij eerst bij mij met de vraag van... hé, heb je nog een onderwerp of een vraag? En ja, toen ging ik daar wel serieus over nadenken. Ik dacht van, ja, er moet wel een vraag zijn. En ja, ik kijk dan meestal gewoon... wat heb ik de laatste paar dagen of weken meegemaakt. En een van de dingen was dat ik met een vriendin meeging naar een retraite. En dan, geen katholieke retraite, maar een boeddhistische. Dat had ik haar heel lang beloofd en belofte maakt schuld. En ja, ik was ook gewoon benieuwd van hoe doen andere mensen dat en hoe gaat het bij andere geloven, zo'n retraite. Dus dat heb ik gedaan. Maar op de weg daar naartoe gingen we liedjes luisteren van Spotify. Ja, het was gewoon best wel een lange rit vanaf Utrecht naar Zeeland. Dus we hadden genoeg tijd. En opeens kwam zij met een liedje en dat heette... Als ik God was of zo. En dat was dan een best wel modern nummer. Ja, ik ken die vriendin van mij en die is nogal... Ja, die luistert van best wel rebelse liedjes. Of heeft ook een andere levensvisie, zeg maar. En ik dacht van, laat maar luisteren en zo. Ja, want toen ze daar al mee kwam, van, dan dacht ik... Ik had wel het gevoel van, welke kant gaat dit op of zo? Want ze weet natuurlijk dat ik katholiek ben en... Ze vroeg nog eerst voorzichtig van, vind je het wel goed? Maar ik dacht van, waarom niet? Ik weet nou niet waar het over gaat, omdat ik er niet naar heb geluisterd. Dus ja. Uiteindelijk, het nummer vond ik gewoon, qua hoe het klinkt, gewoon best wel catchy. En de teksten luister ik kan me wel voorstellen van dat er verschillende meningen over kunnen zijn. Maar toen ging ik nadenken van, maar wat wil diegene daar nou mee zeggen? En het ging uiteindelijk wel over God. Dus dat vond ik het belangrijkste, zeg maar, van dat hele... al die gedachten daarover. Dus toen was mijn vraag vervolgens van... Ja, zijn de jongeren eigenlijk wel bezig met God? En mijn antwoord daarop is eigenlijk ja. Maar dan misschien niet op de manier zoals je zou denken, maar ja, dus dat is eigenlijk mijn vraag. Is God aanwezig in de gedachten van de jongeren, om het zo te zeggen? Ja. Is het een goede vraag? Of...
Nee, zeker. Het is interessant. En ja, dus op welke manier zijn jongeren tegenwoordig bezig met God? En ik denk, de goede vraag die wij dan ook vanuit de podcast vaak hebben, is hoe kunnen we een brug slaan van datgene waar de jongeren nu mee bezig zijn, naar zeg maar de filosofische en theologische traditie die wij achter ons hebben. En is daar een link te maken? Is daar een interessante overlap? Maar ik denk dat het eerst goed is dat we misschien even stilstaan bij, ja, hoe komt God eigenlijk terug in onze cultuur? En ik vind het op zich heel mooi. Je hebt ons die liedjes gestuurd en we hebben dat geluisterd.
Mm-hmm. En, oh, echt?
Zeker.
Ja, en het is inderdaad interessant om te zien, tenminste vond ik, dat, ja, goed, deze dame heeft daar haar eigen ideeën over hoe zij dan zou zijn als ze God was enzovoort, maar er is er toch een bepaalde zoektocht. Dus ze is daarmee bezig op een of andere manier. Dat is ook wat je zegt, denk ik. Hè? Dus dat, er, dat is interessant om te zien.
Ik vond het zelf ook wel mooi om naar het liedje te luisteren, moet ik zeggen. Ik heb hem ook net beluisterd, echt kort voor deze podcast begonnen. Ik denk, nou, moet ik het echt even luisteren. En ik had ook het berichtje gelezen wat jij erover had gezegd. Van, nou, weet je, het is goed omdat... In het begin ben je misschien wat sceptisch, hè? Van, oké, gaat over God. Nou, dat gaat niet altijd de positieve kant op, maar laten we toch even met open mening luisteren, kijken wat eruit komt. En dat deed me wel goed, dat ik er zelf ook die houding neig te hebben.
Mm-hmm.
En ja, toen zag ik inderdaad wel interessante dingen naar boven komen. Dat ik echt dacht, ja, het sprak mij een beetje, ja, een soort van verlangen. En maar ook, hè, van, als ik God was, dan zou ik samen aan een tafel zitten bijvoorbeeld. Zoiets hoorde ik ze zeggen. En als ik God zou, dan zou ik trots zijn. En sommige dingen van ik dacht, ja, zijn wel op zich wel... Er zit wel een soort van schoonheid in, kon ik er wel ergens in terugvinden. Omdat ik denk van ja, vanuit mijn geloofsperspectief zou ik niet met alle zinnen eens zijn of wat dan ook. Maar ik kon wel een bepaalde iets moois erin terugvinden.
David, wat denk jij?
Ja, ik denk gewoon... Ja, alle drie de nummers wel. Inderdaad, je hoort wel iets van zoektocht erin, inderdaad. Ik denk... Ja, omdat we het nu hebben over Als ik God was, dat nummer, het had wel iets herkenbaars erin of zo. Als in veel dingen die ze zei klonk wel logisch of zo, dat je dat zou willen doen als je er menselijk over nadenkt, als je er niet per se vanuit een geloofsstandpunt over nadenkt, dat je misschien zoals Steun zei, aan de tafel zitten met iedereen of jezelf kenbaar maken. Dus dat is wel grappig om te horen in een nummer. Want ik ken dit nummer ook eerst nog niet. Dus ja, zo interessant.
Wat haalde jij eruit, Linda, uit dat nummer toen je het hoorde?
Ja, ik vond het best wel interessant. Ook met alle dingen die in de maatschappij gaande zijn. Ja, wat is dan het verschil of zo van wat... Ja, gelovige mensen die wij kennen dan doen en wat dit meisje dan zingt. En ik denk het verschil is te maken heeft met van, zit God nou buiten je? Of kan je inderdaad ook zelf God zijn of zo? Want meestal denk ik dan in de kerk of heb ik het idee van, ja, God zit vooral hoog en ver en dat is vooral alles maar niet jij of zo. Of dan, daar wordt vaak mee omgegaan, dus iets externs. Maar zij heeft het echt duidelijk over van, nou, als ik zelf dan God was, van, dan zou ik dit doen en dat. En dan noemt ze dat allemaal zo op. En dan heeft ze daar volgens dan ook, volgens zichzelf ook, invloed op. Dat zij dat ook kan bepalen wat ze doet. En denkt van, nou, dat is oké, want ja, ik ben God en ik weet wel hoe het moet. Interessant. Ja, dat we misschien wel in een tijd zijn gekomen dat we ermee mee bezig kunnen zijn dat God ook in de mensen zelf zit. En niet alleen maar buiten en ver weg en hoog. En ja, dat was in ieder geval wat er bij mij opkwam.
Ja, dat is ook interessant. Want die andere twee liedjes die gingen niet heel direct over God, denk ik. Maar meer over een soort van die innerlijke zoektocht. Hè? Van het zoeken van binnen naar de diepte, zeg maar.
Mm-hmm. Ja, want het idee wat ik ook kreeg van toen jij de vraag aan mij stelde van kan je met het onderwerp komen, ook wat voor jongeren interessant is en niet over God. Toen dacht ik van, maar volgens mij is het ook een beeld van jongeren van dat ze vooral met oppervlakkige dingen bezig zijn of vooral oppervlakkige dingen. Maar jij kan denk ik ook op een andere manier zien van de dingen die zij doen, die dan oppervlakkiger uitzien, dat dat een uiting is van, ja, ik wil laten zien dat ik, ja, God kan zijn of dingen zelf kan bepalen, dat er uiteindelijk toch wel een soort van gedachtegang in zit die toch wel dieper gaat, maar dat het inderdaad van de buitenkant oppervlakkiger inderdaad uit kan zien, maar dat ze er wel echt heel erg over na kunnen hebben gedacht van waarom ze er op een bepaalde manier uit willen zien of bepaalde keuzes maken. Dat is denk ik ook waarom ik die andere liedjes had gestuurd. Dus ze hebben niet direct met het thema God te maken of heel expliciet. Maar ja, wel met van, er is meer diepgang dan dat ze misschien denken dat er is bij jongeren. Of, ja.
Ja, precies. David, herken jij dat?
Maar voor mij is het misschien een beetje anders, omdat ik katholieke jongere ben. Dus misschien dat bepaalde dingen dan, dat ik toch nog vanuit een katholiek standpunt dingen probeer te doen. En misschien toch met bepaalde dingen wat dichter bij mijn geloof blijf. Maar ik denk wel dat sommige dingen, ik had laatst op Twitter, zag ik toevallig iets over iemand die een oudere generatie vergelijkte met ons jongeren. En dan dat alles wat wij nu deden zogenaamd slechter zou zijn. En dat we minder hard waren of minder hard werkten. En een opsomming eigenlijk over hoe slecht mijn generatie het eigenlijk wel niet zou doen. En misschien dat sommige dingen daarom inderdaad ook oppervlakkig zullen lijken voor wat oudere generaties.
Ja, en hoe zie je dat in je vrienden dan, David? Want je zegt of jezelf, oké, ik kan me voorstellen, ik bedoel, je hebt natuurlijk je eigen levensovertuiging en zo, en dat sta je misschien wat anders in. Maar je gaat ook met heel veel mensen om die dat niet hebben. Herken je daar wat in van wat Linda zegt? Dat mensen toch wel wat diepere motivaties hebben dan dat misschien aan de oppervlakte te zien is? Of heb je het er nooit over met je vrienden?
Over het algemeen is het niet dat mijn vrienden echt ongelovig zijn. Dus de meeste vrienden die ik heb gaan bijvoorbeeld niet per se zo vaak naar de kerk als ik. Maar het is niet dat ze ongelovig zijn. Dus in die zin is het ook niet zo dat we heel erg van mening verschillen over bepaalde dingen. Maar ik denk ook dat het zo is dat we allemaal wel een beetje hetzelfde zijn. Dus bepaalde, ja, zeg maar de oppervlakkige dingen, ik weet niet, ze zijn niet echt vreemd voor mij, ze zien er niet echt anders uit of zo. Ik denk ook, misschien ligt aan mij, maar ik vind ons allemaal wel een beetje simpel of zo. Dus
jij vindt ons allemaal wel een beetje simpel?
Ja, mijn vriendengroep, zeg maar. Ja.
Okay.
Dus, misschien dat het daarom niet echt iets speciaals voor mij uitspringt.
Ik ben benieuwd of ze ook naar deze podcast luisteren.
Nou, misschien, ik kan nog wel een klein dingetje toevoegen. Want goed, ik ben niet echt een jongere van nu, maar ik werk natuurlijk op de universiteit. En ik heb wel veel contact met studenten in ieder geval. Ja. En ik merk wel heel erg wat Linda zegt. Dus dat er aan de ene kant, ja, mensen willen niet zoveel hebben van georganiseerde religie. He, dus als je begint te praten over de kerk of over andere instituten. Mm-hmm. Dat mensen echt zoiets hebben van, oh jee, er gaan de alarmbellen af. Dus dat is dat niet de bedoeling. Maar als je het hebt over spiritualiteit bijvoorbeeld, of als je het hebt over mentale problematiek, dan is opeens iedereen geïnteresseerd. Of tenminste heel veel mensen. Mm-hmm. Dus ik heb best wel goede gesprekken gehad met mijn studenten over, die zeggen van, nou ja, ik ben niet religieus, maar ik ben wel spiritueel. Mm-hmm. En wat betekent dat dan voor jou? Vraag ik dan aan hen. En goed, er komen er heel verschillende antwoorden. Hè? Dus sommigen zeggen van, nou, ja, ik denk dat het toch wat meer moet zijn dan alleen maar het materiële. Of anderen zeggen van, nou, ik vind dat het toch wel belangrijk is dat er bepaalde betekenis aan dingen wordt gegeven, die verder gaat dan alleen maar het succes of niet. Dus verschillende mensen hebben heel verschillende invullingen daarvan. Maar toch wel dat gevoel van, mm-hmm, hey, er is wat meer. En dat vind ik wel mooi om te zien. En ook wel heel interessant om daar het gesprek met hen over gaan te gaan.
Mm-hmm.
Ja, ik heb ook wel gehoord van een onderzoek, wat is het, een Harvard of Stanford onderzoek, dat ook wel uitblijkt dat bijna alle mensen wel geloven in iets meer. Los van hoe ze dat dan allemaal noemen. Maar dat er heel weinig mensen zijn die zichzelf echt als atheïst omschrijven, bijvoorbeeld.
Ja.
Mm-hmm. Dat is gewoon statistisch gezien een heel erg klein clubje. En ik denk dat dit inderdaad, waar zulke soort liedjes en zulke uitingen, daar inderdaad wel voorbeelden van zijn waar dat zich dan ook een beetje in kan uiten wellicht. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, zijn er inderdaad nog andere voorbeelden van uitingen in de cultuur die we nu terug zien komen? Waarin
nou ja, al die bewegingen denk ik, bijvoorbeeld ja, Black Lives Matter of de LHBTIQ+ beweging. Ik weet niet of alle letters goed zijn, maar
vind je dat religieus, Linda?
Ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik denk dat mensen dus daarmee zeggen van ik ben uiteindelijk mijn eigen god of ik ben uiteindelijk zelf degene die zegt of ik naar iemand luister of niet. En denk ja, dat gewoon weer een stap verder is ook in het denken van de mensen. Van ja, dat ze dus uiteindelijk daarin heel erg narcistisch of mensen worden die er voor zichzelf gaan denken. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met ja, op school dat je daar dus heel erg wetenschappelijk leert denken. En daar eigenlijk al begint met om niet bezig te zijn met wat niet wetenschappelijk is. En dat vervolgens in dit soort dingen ook zich uit. En niet alleen in die bewegingen, maar denk ook wel heel erg in de kerk. Dat dat ook op die manier ja, heel erg wetenschappelijk wordt. Of die invloed daarop is. Vanuit de, ja, de filosofen, zeg maar. Die de wetenschap, zeg maar, hebben gestart en daarmee bezig zijn geweest. En ja, en ik denk dat dan de enige oplossing is om vanuit het wetenschappelijke denken, wat nu heel ver gaat, dat uiteindelijk de conclusie moet zijn van ja, we hebben dat andere stuk toch wel nodig wat niet wetenschappelijk is. En dan is het denk ik wel weer compleet of zo. En kan je het ook beter hebben over dingen die God heten en ja, zoiets.
Ja, nou, goed punt. Ik denk, we hebben laatst ook een podcast opgenomen over de vraag wat is waarheid? En toen hebben we het heel lang gehad eigenlijk over wetenschap en ook de limieten daarvan en het verder gaan dan alleen maar de wetenschap en dat soort dingen. Een mooi thema. Is dit ook, Teun, waar je naar refereerde met je vraag? Of?
Nee, niet helemaal. Ik zat luisteren, zo'n liedje is een voorbeeld van een uiting van een verlangen, heb ik het idee. Van zoektocht, zoals je dat benoemde. En ik was benieuwd of er meer van dat soort uitingen zijn die we zien waar bijvoorbeeld aan herkennen of de cultuur wel of niet bezig is met het zoeken naar God, bijvoorbeeld.
Ja, Linda zei dat denk ik wel een beetje. Dus dat ze zei van nou, dat er...
Ja, met die beweging klopt. Nee, dat heb je gelijk. En ja, dat was ik al vergeten. Dat ging langer door nagedacht over de wetenschap. Maar de LHBTQ bijvoorbeeld en dat soort dingen. En dat zijn eigenlijk inderdaad ook soort van uitingen waar je op zoek bent naar...
Ja, precies.
Waarheid.
David heeft het eerder ook wel eens gehad in een van de eerdere podcasts over... Maar dat is dus meer symbolisch dat, over dat leten, toch? Zei je...
Ja, klopt. Maar dat is... Ja, dat is misschien iets dat ik op de neus heel veel, of nou ja, heel veel, een paar atleten, maar misschien ook muzikanten of acteurs en actrices, nu gewoon heel duidelijk hun geloof aan het uiten zijn.
Mm-hmm.
Al zijn het moslims, maar ook katholieken, denk ik. En ik denk dat dat toch wel een paar jongeren misschien ook helpt.
Mm-hmm.
Toch, maar misschien komt het ook omdat ik ouder word en dat mensen van mijn leeftijd dan toch wat meer zich met het geloof gaan bezighouden dan toen ik misschien 14 was. Maar toch zie ik wat meer om me heen dat mensen met een grote invloed toch wel wat duidelijker maken dat ze geloven in een God en ook hun invloed gebruiken om dat duidelijk te maken aan hun volgers. En dat is misschien ook iets wat de jongeren helpt nu.
Ja.
Ja, met okay. Social media kanalen kan dat natuurlijk echt heel makkelijk. Met TikTok-video's en ja. Ja, Instagram. Dus ja, je kan best wel snel wat invloed hebben, denk ik. Ja, gedachten ook de wereld in krijgen op die manier.
Ja.
En verder, ja, wat ik nog meer merk. Want ik heb wel eens met jongeren over van, nee, ja, hoe zie je de toekomst nou voor? Want je hebt natuurlijk ook al die andere problemen met klimaat en de oorlog en zo. Van, ik merk ook dat jongeren ook best wel snel een mening ook daarover hebben. En ook zich best wel zorgen maken van... Want straks ja, is er een bepaalde generatie er niet meer de generatie die al die dingen heeft veroorzaakt. Om het zo te zeggen. En ja, ze het nou willen of niet, ze moeten er wel wat mee. Dus uiteindelijk komen ze uiteindelijk toch wel in aanraking met ja, een soort van geloof. Of ik weet niet hoe je het moet zeggen, maar dat ze dus weten, ja, we moeten wel echt iets doen. En we zijn alleen, we zijn ook voor meer dan wat we zien hier op aarde. En ja, dit moeten we gewoon fixen, want anders dan gaan wij eraan.
Ja, wauw. Dus echt een oproep.
Om, ja.
Ja. Dat zie ik ook wel inderdaad bij jonge mensen. Hey, vinden jullie, met wat ik tot nog toe gezien heb, zie ik wel een paar aanknopingspunten richting meer, weet je, het filosofische denken. Is het leuk als ik een paar punten daarvan inbreng?
Om
te kijken of we daar wat mee kunnen. Nou ja, een van de dingen die ik wel interessant vind, is dat het denken over God, zie ik wel een soortgelijke ja, beweging, zou je kunnen zeggen, als wat we nu een beetje in de maatschappij aan het zien zijn. Ja, de eerste, zeg maar, godsbewijzen, die gingen heel erg vanuit de natuur, zou je kunnen zeggen. Ja, dus mensen begonnen eerst na te denken over bijvoorbeeld, je had de pre-Socrates, pre-Socratici, dat waren filosofen die waren aan het nadenken over, nou, hoe zit de natuur in elkaar? Hè, hoe werkt dat allemaal? En daar probeerden ze ook te komen tot ja, een bepaald oeroorzaak van dat alles. Hè. Dat noemen ze het principe. En sommigen zeiden van, nou, het principe is water. En sommigen zeiden, het principe dat is vuur en dat is lucht en weet ik veel wat. Maar vaak dachten ze ook wel dat water, vuur en lucht een bepaalde goddelijke eigenschap had. Hè. Want het waren natuurlijk, geen christenen, waren Griekse denkers die ook pantheïstische goden hadden. Dus die dachten van, nou ja, dat water, wat dan het oorsprong van alles is, dat heeft ook iets goddelijks bijvoorbeeld. En je ziet ook wel dat in het christelijk denken, dat christelijke denkers dat ook wel enigszins hebben overgenomen. En ook zijn gaan nadenken over hoe kunnen we tot God komen via die wereld om ons heen. Ja, dus bijvoorbeeld, ja, we zien dat er in de wereld een bepaalde beweging gaande is. Hè, dus dingen bewegen nou eenmaal. Nou, ja, wie heeft die beweging in gang gezet? Dat kan het toch niet zomaar zijn? En dan probeer je dat terug te brengen. En dan zeg je van, nou, het moet ergens begonnen zijn, die beweging. Dingen bewegen niet zomaar, dus die moeten ergens in gang zijn gezet. Wat is nou hetgene dat alles in gang heeft gezet? Nou, dat zal dan wel God zijn. En dus dat is bijvoorbeeld één zo'n bewijs. Of een ander is, nou, die eigenlijk nog dieper gaat, en die vind ik eigenlijk nog wel mooier. De wereld is er gewoon op een of andere manier. We zien dat de wereld er is.
Ja.
Hoe kan het dat er überhaupt iets is? Iets, ja, hoe kan het dat er iets is in plaats van niks? En wat is er voor verantwoordelijk dat er überhaupt iets is? Daar zien we bijvoorbeeld God in. Eentje die ik een beetje langs deze lijn, die ik wel mooi vind in het huidige tijdsgevricht, is die van de informatie. He, dus dat tegenwoordig als we, nou ja, we zijn nu bezig om via computer met elkaar te praten. Dus informatie is overal in onze maatschappij. Maar we zien ook bijvoorbeeld in de natuur dat, en mensen dachten dat er materie en energie was, dat het meest fundamentele was, maar de natuurkundigen komen er steeds meer achter dat ja, ons hele universum gemaakt is van informatie. En dus, nou, dan kan je natuurlijk afvragen, oké, informatie, maar informatie is meestal ergens opgeslagen in een verstand of zo. Dus hoe kan het, is er dan iets van een verstand van het universum die al die informatie bevat op een of andere manier? En kunnen we daar dan God in zien? Nou, goed, dit is een klein beetje een hele vluchtige schets van hoe die bewijzen eruit zien, want ze zijn nog veel meer uitgewerkt en zo. Dus ik ga niet de hele logische afleiding doen, maar alleen om te laten zien dat mensen in het verleden veel bezig zijn geweest, ook juist met het denken over God vanuit de wereld om ons heen, zeg maar. En dat is natuurlijk een mooie, op zich een interessante weg. Alleen, ik denk, aan de andere kant is het ook wel zo dat er ook in de filosofie, nou sowieso in de christelijke godsdienst wel, maar ook in de filosofie, langzaam maar zeker meer aandacht komt en is gekomen voor eigenlijk juist die andere kant. En dat is eigenlijk waar Linda het over heeft. Dus die meer, die persoonlijke interne kant, dat we op die manier ook naar God kunnen komen.
Ja.
Ik kan een klein sprongetje doen naar de theologie, want dat is nu even handig, maar je hebt iemand als Augustinus. Die zei natuurlijk al heel vroeg, die leeft in de 4e eeuw, van God is dieper dan het diepste in mij. En dus daar zie je heel erg dat hij niet zozeer kwam, in ieder geval in deze, goed, hij had ook wel zijn andere godsbewijzen, maar dat hij heel erg kwam ook vanuit juist dat intieme, dat binnenste in ons. En dat er iets in ons is dat nog dieper ligt dan ons denken, dan ons voelen, dat nog dieper is dan dat. En dat had dus Augustinus al heel vroeg te pakken. En hij heeft ook wel echt een hele school van denken in gang gezet. Hè. De Augustijnse school van denken is in het westerse wereld heel invloedrijk geweest op heel veel universiteiten, nog steeds trouwens. Maar het is echt een denkschool. En dat is dus een denkschool die altijd heel veel waardering heeft gehad voor juist dat innerlijke. En dat we God ook in ons innerlijk kunnen leren kennen. En langs die wegen zijn er ook wel een aantal godsbewijzen gekomen. Is dit een beetje te volgen?
Ja.
Ja, zeker.
Wat zal ik doen? Zal ik misschien een beetje uitweiden over een paar van die meer intieme godsbewijzen? Is dat leuk? Of?
Ja, want ja. Volgens mij bedoel je dan ook dat dat nu meer van deze tijd iets is dat opgebloeid is ten opzichte van de eerdere argumenten die wat een andere...
Ja, wat je ziet denk ik is dat iedere tijd zijn gevoeligheden heeft.
Ja.
En dus vroeger waren mensen wat misschien wat meer gevoelig voor die argumenten vanuit de natuur.
Ja.
En nu zijn denk ik mensen iets meer gevoelig voor die juiste argumenten van binnen. Omdat ja. Ja, mensen zijn daar nu wat meer mee bezig op een of andere manier.
En ja, dat is wel... Dat is tegelijkertijd iets wat je natuurlijk in de cultuur echt wel ziet. Hè, van het collectieve naar de individualistische maatschappij en dat soort zaken. Dus in die zin past het daar ook wel bij.
Ja. Mm-hmm. Nou, één argument vanuit de intimiteit die ik zelf... Kijk, de argumenten van de intimiteit zijn in zekere zin altijd wat minder dwingend, tussen aanhalingstekens, dan die uit de natuur. Want de natuur, ja, de dingen zijn zoals ze zijn. En ja, goed, je kan het ontkennen, maar de argumenten daar zijn, je zou kunnen zeggen, wat killer, maar ook wat exacter.
Mm.
Dingen die binnenin ons spelen zijn vaak aan de ene kant vrijer, maar aan de andere kant ook wat vager. Want juist die dingen die wat intiemer zijn dan puur onze reden, ja, die kan je ook wat minder makkelijk met een logische formule vatten of zo. Maar ja, tegelijkertijd hebben ze ook alweer een bepaalde aansprekende kracht. Eén mooi argument wat ik zou aan jullie willen overbrengen, is het argument van verlangens. En het is dus niet een heel dwingend argument. Het is meer een soort van uitnodigend argument, zou je kunnen zeggen. En het argument gaat als volgt. Het zegt, kijk, wij als mensen hebben allerlei verlangens. Bijvoorbeeld, ik ben soms moe en dan wil ik graag gaan slapen. Of ik heb honger en dan wil ik graag gaan eten. Ik heb zin om iets te ondernemen en dan wil ik wat gaan doen. En het argument zegt eigenlijk van, kijk, al die verlangens die we hebben zijn in zekere zin logisch. Want ze kunnen ook vervuld worden. Kijk, als ik honger heb, dan is het een logisch verlangen om te hebben. Want ik kan ook echt gaan eten. En dan kan ik mijn honger stillen. Ja. En dan is het weer opgelost. Snap je?
En wat is het grootste verlangen van alle mensen, denk je?
Nou, dat is dus inderdaad de vraag. Van wat zijn dan die grote verlangens? En nou, ik wil een aantal noemen. Hè, waarvan ik denk van, nou, die zijn echt... Dat zijn hele verlangens. Alleen die verlangens zijn niet altijd even duidelijk. En ze worden eigenlijk meest duidelijk als we er gebrek aan hebben. Dus bijvoorbeeld, een verlangen naar samen zijn met anderen. In dat liedje kwam dat terug, hè? Dat die persoon die wilde samen eten en zo. Nou, dat is inderdaad, denk ik, een verlangen, zou je kunnen zeggen, een diep verlangen van het menselijk hart om samen te zijn met anderen. En je merkt er het meeste van als het niet zo is. En dat is als je bijvoorbeeld je eenzaam voelt. Er zijn heel veel mensen tegenwoordig die zich eenzaam voelen. En dat is een van de grootste problemen van... Ik had laatst een studie gelezen, dat in Amsterdam iets van de helft van de mensen zich in verschillende mate, maar regelmatig eenzaam voelen. De helft van de mensen.
Mm-hmm.
Dat is echt heel veel.
Dat is echt veel.
Het is echt een groot probleem tegenwoordig.
Ja.
Nou, een ander verlangen, het verlangen naar vrijheid. Nou, we hebben net Bevrijdingsdag gevierd. Nou, daar zijn we blij om. En dat is ook wel terecht. Want we willen graag vrij zijn.
Mm.
Een verlangen naar een andere persoon diep te leren kennen. Ja, dus niet alleen maar, ja, zeg maar algemene kennis, feitjes over de wereld, maar iemand kennen. Ja, dus iemand diep leren kennen. Dat is iets heel moois. Hè? Bijvoorbeeld vriendschap. Als je een heel goede vriend hebt van iemand. Ja, dat is ook iets heel moois. En de laatste is denk ik een verlangen naar liefde. Het verlangen naar geliefd willen worden en ook liefde kunnen geven. Dus als je je alleen voelt en je niet geliefd voelt, of ook niet voelt dat iemand anders je lief heeft, ja, dan komt er een bepaalde leegte in je bestaan. En die leegte die is ook heel pijnlijk. Makes sense, deze verlangens, of is het...
Ja, maar ik zou denk ik nog makkelijker kunnen samenvatten dat het toch gaat van dat je eigenlijk toch weer verlangt om bij God of zo terug te zijn. Ik denk van als je wordt geboren is het sowieso al niet leuk. Je komt dan op de aarde en dan is allemaal, zijn allemaal dingen aan de hand en zo. En dan moet je huilen en ja, je begint al met te huilen. Dus,
ja, precies.
Dus je wil gewoon weer terug in de baarmoeder, want daar is het nog, ben je nog met de moeder verbonden. Zoals je net zei, met die verbinding met mensen en krijgt gratis eten en zo. En ja, toch?
Ja.
En dan moet je opeens op aarde zijn en dan wil je helemaal niet misschien. En moet maar toch. En dan ga je weer dood en dan ben je weer, wel weer misschien terug bij God of zo. Dus ja, ik denk dat sowieso als je geboren wordt, dat het altijd wel hier een tranendal zal zijn.
Ja.
Dus,
dat vind ik scherp gezien, Linda. Dat is inderdaad zo. Dus dat we leven toch in deze wereld met iets van een breuk. Hè? Dat is wat je zegt ook.
Ja.
Dus dat er in die verbinding met andere mensen en ook in de verbinding met God... Ergens voelen we van, oké, ja, we willen wat, er is een verlangen. Maar goed, dus om het argument af te maken, ik ben helemaal eens met wat je zegt. Wij hebben die verlangens naar die liefde, naar het samen zijn en misschien ook zelfs naar God. En het punt is dat, zeg maar, al onze andere verlangens zijn enigszins logisch. Want we kunnen die ook vervullen. Dus waarom zouden onze diepste verlangens dan onlogisch zijn? Dus vanuit dat idee is het eigenlijk ook... Ja, logisch zou je kunnen zeggen, om aan te voelen dat God ook echt bestaat. Want anders zijn juist al die diepste verlangens die we hebben, zijn zinloos. En dat is toch wel eigenlijk best wel vrij sterk, dat dat zinloos zou zijn. Dus ja, dat is eigenlijk het argument.
Ja, dat is een mooi argument.
Ja. Makes sense?
Dus eigenlijk iedereen is een soort van gebroken, toch? Of in ieder geval niet helemaal heel, toch?
Ja, precies.
Of ik weet niet hoe ik het moet zeggen, of maar...
Maar juist die gebrokenheid wijst ook naar dus een heelheid waar we eigenlijk wel naar snakken.
Ja.
En dat is dus een heelheid met God dan.
Ja. Maar het lastige is van, er is nog niet één definitie die zegt van wat God nou precies is. Dus iedere keer als je een naam noemt of een definitie, dan is het maar een stukje ervan. Het is het nooit helemaal. Dus dat is denk ik ook gewoon een groot probleem of zo. En dan... blijven zeg maar op een niveau van een soort discussie voeren en ja, er is nog nooit een duidelijke definitie geweest. Dat is denk ik ook wel een probleem ervan van dat we eigenlijk God dus daardoor niet goed genoeg kennen en soort van blijven zoeken en ondertussen daarover ruzie blijven maken.
Ja, precies. Nou ja, kijk, als je er op deze manier over nadenkt, in ieder geval iets wat hier wel duidelijk wordt, denk ik, is dat God, hè, als dat verlangen naar liefde waar is, dan als God dat wil vervullen, dan moet God in ieder geval liefde zijn. En als God die eenzaamheid in ons wil stillen, dan moet God in ieder geval een ander zijn die met mij samen wil zijn. En als God dat verlangen naar vrijheid in mij wil opvangen, dan moet God in ieder geval iemand zijn die ook mijn vrijheid wil. Dus goed, daarmee heb ik nog niet alles afgetimmerd, zeg maar. Maar het is al wel een kleine, het zet al wel een klein beetje een vraagteken bij het idee van ik zelf ben God. Want als ik zelf God ben namelijk, dan is het wel erg moeilijk om met mezelf samen te zijn en niet alleen te voelen. Ofzo.
Ja.
Snap je? Dus,
maar wat als iedereen God is dan? Want dan ben je allemaal een soort van God. Want kom je allemaal wel van God, maar je bent ook allemaal hier God of zo. Een soort van...
Ja, dus dat
in ieder geval,
we,
je
dat
kan
we...
wel denken, ja.
Ja, alleen dan is dan de vraag, het is wel een lastige vraag hoor, om goed te beantwoorden. Juist omdat ook die verlangens zijn een beetje vaag natuurlijk. Hè? Dus ze zijn niet zo precies of zo, maar we voelen het ergens. Het punt is dat de ervaring leert ook dat mensen, zelfs als ze met heel veel vrienden zijn, zich toch nog eenzaam kunnen voelen. Of zelfs als ze getrouwd zijn en een heel intieme relatie hebben met iemand, zich toch nog eenzaam kunnen voelen. Dat het lijkt alsof die menselijke relatie Nou, zeker helpt het en zeker is het goed en zeker helpt het tegen bepaalde heel ernstige vormen van eenzaamheid. Maar toch blijft er iets wat dat nog weer overstijgt of zo. En dus daarin zeg ik toch van moet er dan toch nog niet iets groter zijn dan alleen maar, zeg maar, de God in anderen. Die is natuurlijk ook reëel, hè, dat God op een of andere manier aanwezig is in andere mensen. Goed, ik bedoel, als christen zou ik niet zeggen dat andere mensen God zijn, maar wel zeker dat God in andere mensen aanwezig is.
Ja.
Ik vind het een heel goed argument van mijn kant, omdat ik zelf ook een mens van verlangen ben. Zo, dat vind ik heel erg bij me passen.
Okay.
Ik merk dat dat iets is wat heel erg bij mij belangrijk voor me is. Dus ik heb, toen ik dat voor het eerst las, herkende ik dat heel erg als van, dit is voor mij het beste argument, maar het is persoonlijk voor mij. Maar
mens van het hart.
Ja, precies. En vrouwtje, dan kom je terug op dat liedje van als ik God ben. Dat deed me eraan denken, want zij heeft ook bepaalde verlangens die zij daarover uit. Als ze God zou zijn, dan zou ze dit en dat doen. En dat zijn ook, aan de ene kant denk ik, lieve schat, als je wist wie God was, dan hij wil accepteren dat iedere buitenbeentje goed is. Hè? Dat zegt ze ook op een gegeven moment van dat, een paar keer in dat refrein volgens mij, van ik denk dat ze zegt dat je oké bent als je er niet helemaal bij hoort. Ja, het is mooi dat je dat zingt en een mooi verlangen, maar dat verlangen, dat beantwoordt hij ook, want dat is God, dat doet hij ook. Weet je, hij houdt van iedere outcast. Dus dat vond ik zo inspirerend aan het lied een beetje. Dat ik denk, die verlangens die kloppen. Alleen hoe zij ze uitlegt, zei ze, ja. Dus ze zingt het op een manier waarvan ik denk, je denkt dat het niet, dat God niet zo is, maar of dat hij er niet is. Maar hij is er en hij doet het wel.
Ja, mooi. Ja, meestal ons laatste stukje doen we meer vanuit het katholieke geloof natuurlijk.
Ja.
En ik denk wel dat, nou goed, ik had het net over Augustinus. Dus dat die zoektocht naar het innerlijk, dat ergens wel onderdeel is van die katholieke traditie ook heel erg. He, dus dat, en we hebben natuurlijk een traditie van mystici ook. En van mensen die juist heel erg op zoek zijn gegaan in hun binnenste naar God. En er zijn bijvoorbeeld heel mooie voorbeelden van. Dat zijn mensen zoals Johannes van het Kruis. He, dat is iemand die een heel mooie boek heeft geschreven over hoe we langzaam maar zeker God van binnen kunnen leren kennen. Of bijvoorbeeld Theresia van Avila of van Lisieux. Dat zijn twee grote Theresia's. Faustina Kowalska. Er zijn veel nonnen ook, die heel erg die innerlijke zoektocht hebben afgelegd. En één ding wat me daar altijd bij opvalt als je die mensen leest, wat ik overigens erg graag doe, want ik vind het een heel erg mooie weg. Maar wat je wel altijd ziet is dat het afgaan van die weg is ook altijd een weg van het kruis. Dus als je naar God wil gaan via die weg van het innerlijk, zul je ook altijd juist die eigen gebrokenheid tegenkomen waar we het net over hadden. Je loopt heel erg aan tegen het feit dat er in ons dingen zitten die dwars zitten en die eigenlijk dat vinden van God in ons binnenste soort van dwarsbomen. Ja. Die daar in de weg zitten.
Zeker.
En je moet dus door een soort van proces van zuivering heen. En dat is ook echt een pijnlijk proces. Maar dat proces maakt ons uiteindelijk, ja, lost eigenlijk veel van onze mentale problematiek op, zou je kunnen zeggen. Al moet je dus door echt wel, wat Johannes van het Kruis ook zegt, donkere nachten heen. Dus tijden waarin de dingen allemaal niet zo helder zijn. Waarin je God misschien helemaal niet zo ziet. Waarin de dingen moeilijk zijn. Waarin je moet afzien. Maar dat zijn juist dingen die God dan gebruikt om ons van binnen te zuiveren. Zodat uiteindelijk, boom, de dageraad kan doorbreken. En we het echt zien. Er is een heel mooi boekje wat ook, hè, we gaan nu richting de Pinksteren. En er is een boekje van 10 dagen voor Pinksteren. Dat heet Kom Heilige Geest. Ook geschreven door een mystica. Die dat proces heel erg mooi beschrijft. Waarin zij zelf een tijd lang was van, ja, eigenlijk, ik zie het helemaal niet meer. Ik kan alleen maar zeggen, ik geloof wat de kerk gelooft. Ik geloof wat de kerk gelooft, maar ik voel het niet meer. Het is helemaal weg. En ze zei, ik was zo een hele tijd en ik moest zo huilen, want ik dacht dat ik mijn geloof had verloren. En op een gegeven moment, zei ze, toen gebeurde van alles. En op een gegeven moment, boem, straalde de zon weer door de wolken. En toen zei van, nou, ze zei van, zelfs als de paus God zou nu zou ontkennen, dan nog zou ik moeten zeggen, hij bestaat, want ik zie het gewoon. Dus ja, ik denk dat we ook wel heel erg die, in ieder geval die mystieke traditie hebben in de kerk. Alleen, wat ook wel waar is, alleen als ik jou net hoor praten, is dat ook veel jongeren daar misschien helemaal niet zo bekend mee zijn. Hè? Dus dat die traditie er ook is en dat er dus heel veel wijsheid is waar we ook dingen uit kunnen leren nog. Ken je die traditie,
nee,
Linda?
Zeker.
Of ben je daar een beetje bekend mee met de mystici bijvoorbeeld?
Nou, in ieder geval niet zoals jij het uitlegt met die voorbeelden van mensen die daar zo mee op die manier mee bezig zijn. Ik heb wel over nagedacht, wat is dan bidden precies of mediteren of dat soort dingen, van wat gebeurt er dan precies? En
ja.
Of ook bij andere geloven, waarom halen ze de ademhaling erbij en zo? Van, ja, waarom doen ze dat eigenlijk? Wat ik dan daarover heb begrepen tot nu toe is dat bijvoorbeeld, ja, je buik die doet allemaal processen en zo, die allemaal automatisch gaan. Dat is gewoon een soort van automatische denken. Ja. Net zoals je ademhaling. En ik denk dan door te bidden of te mediteren, dat je daar ook echt contact mee kan maken met dat denken wat automatisch gaat. Want dan ben je ook niet meer bezig met je hoofd, zeg maar.
Ja.
En dat je daardoor ook dan misschien wel contact kan maken met God. En tot jezelf kan komen. Of in ieder geval, ja, met dat innerlijke bezig kan zijn. En datgene is juist niet wat allemaal uit je hoofd dan zo voorkomt. Of waar je heel veel nadruk op wil leggen. Dus dat tegenovergestelde.
Mooi dat je dat zegt, ja.
Ja.
Ik weet niet hoe je dat ziet, Linda. Maar het lijkt mij dat uiteindelijk, want het is inderdaad waar, hè, dat soms zijn die dingen tegenovergesteld. In de zin dat soms is het zo dat we zo blijven hangen in ons hoofd, dat we dat diepere denken eigenlijk niet kunnen ontdekken. En dat is een probleem.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook zo dat soms het zo is dat als we juist dat diepere denken ontdekt hebben, dat we kunnen komen tot een nieuwe eenheid met ons verstandsdenken, zeg maar. Dat die twee weer tot een nieuwe balans kunnen komen. Maar ja, goed, dat is dan weer een stapje verder, zeg maar. Zie je dat ook zo? Of?
Ja, ik denk dat dat wel het doel is. Ik was nu zo'n boek aan het lezen van buikbrein of zo. En daarin stond beschreven dat het hoofd eigenlijk vastzit aan de darmen of zo. Dat het eigenlijk uiteindelijk één hersengedeelte is. Dus had ik dat eerder nooit gezien, dat het gewoon twee losse stukken waren of zo. Maar blijkbaar praten ze heel veel met elkaar op hun manier. En als die twee dus ruzie hebben, ja, dan gaat het dus niet goed. En dan krijg je ziektes, ben je dus uit balans. En ik denk, ja, als je het vanuit wetenschappelijk oogpunt kan zien, dan ja, is dat denk ik wat er in deze maatschappij op deze tijd vaak misgaat. Van dat hoofd zoveel controle heeft dat hij de darmbrein of buikbrein erg wil onderdrukken. En dat daardoor ook dingen niet helemaal lekker lopen. En met bidden en dat soort dingen, dat je dus daar wel verandering in kan brengen. Dat denk dat daar wel iets in zit.
Nou, er is een groot thema dit volgens mij, want ik kan er nog flink over doorpraten.
Ja, het is wel laatst interessant dat idee van hoe je geloof in je relatie met God bijvoorbeeld een impact kan hebben op allerlei niveaus en levels die we soms kennen. Zoals misschien op het, in de fysieke omgeving en soms gewoon nog helemaal niet weten hoe dat werkt en hoe ver dat gaat. Dat is wel wonderbaarlijk interessant, ook een mooi voorbeeld.
Ja.
Leuk. David, kan je hier wel mee met wat we tot nog toe al besproken hebben?
Ik denk dat het meer duidelijkheid geeft, misschien een beetje over hoe andere jongeren wellicht hun pad naar waarheid zouden kunnen zien. Maar ik denk ook voor mezelf dat het misschien wat verder de weg naar waarheid voor mijzelf heeft kunnen uitstippelen. En je hebt het net natuurlijk al gehad over mystica, wat misschien voor mij ook een volgende stap is om dichter bij de waarheid te komen.
Ja, dus die een soort van nieuw avontuur.
Ja, precies.
Ja. Nou, ik kan het boekje van bijvoorbeeld Kom Heilige Geest, ja, tenminste helpt mij altijd veel. Er zijn sommige mensen die vinden het niks, andere mensen vinden het fantastisch, maar het is een klein boekje, het past een beetje bij deze tijd. En ik vind het echt wel mooi om te lezen. Ja. Hey, we zouden nu ongeveer ermee op gaan houden. We hebben al een aantal dingen besproken. Misschien kunnen we nog heel even kort samenvatten wat we hebben gezien.
Ja, dat kunnen we doen. Misschien is een mooie vraag om aan iedereen even te stellen wat je hieruit meeneemt. Dus we hebben het kort gehad. Inderdaad begonnen met de issue van jongeren en hoe God terugkomen in de huidige tijd met de jongeren en dit thema. En daar heb je met Linda een mooi voorbeeld van gegeven. dat besproken. En natuurlijk hebben we de filosofische kant met de godsargumenten het over gehad en de verlangen. En...
Mm-hmm.
Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wat iedereen hier... Wat is één ding wat je meeneemt uit deze aflevering?
Mm-hmm. Wil jij niet beginnen? Omdat jij er nu mee komt?
Goeie vraag. Ik moet er zelf ook nog even voor nadenken. Oh. Nou, ik vond het in ieder geval interessant. Dit tweede brein wat je vertelde. Ja, het zette mij maar gewoon weer aan het denken. In ieder geval het eerste punt van je, zeker wat je, het liedje wat je aangaf en de cultuur. Dat van, ja, weet je, mensen zijn er wel mee bezig. Alleen het komt er dan op andere manieren uit. En dat vind ik wel interessant. En voor mij is dat ook weer een herinnering. Weet je, iedereen heeft zijn verhaal en iedereen heeft zijn zoektocht en zit in een andere fase. Dat is niet precies misschien zo gezegd. Dat is wel een takeaway, denk ik, die ik meeneem.
Mm-hmm. Mooi. Ja, mm-hmm. Ik denk dat ik daar ook wel bij aansluit met van, ja, dat iedereen dus zijn zoektocht heeft en zijn gebrokenheid en daar anders mee omgaat. En soms denk ik van dat we te vaak kijken naar de buitenkant of misschien te snel oordelen van oh, maar dat kan je toch niet zingen of zeggen en dat is toch niet gepast. Maar ja, ik had het in het begin ook wel van oh jee, wat gaat dit liedje nou weer klinken en is dat gepast? En van ergens dan schoot dat zo door mijn hoofd. Van, maar ik dacht van ik wil juist open naar luisteren en ja, echt luisteren wat wil ze nou daarmee zeggen en zonder gelijk een oordeel te geven. Ik denk dat het... Ja, belangrijk is om daarmee bezig te zijn, om echt ook dus daarmee te verbinden. Als je dus dat naar iemand zo kan luisteren en daarmee met iemand in gesprek kan gaan of contact kan maken, is dat natuurlijk heel mooi. In plaats van dat je daar dus niet mee verder komt en dan ja, die scheiding dan blijft houden tussen mensen. Net zoals de scheiding dat je dat hebt met je hoofd en je buik, om het zo te zeggen. Wat eigenlijk dus één stuk hersen is. Ja.
Ja, heel mooi.
Ja, ik denk, iets wat ik meeneem, is denk ik vooral voor de mensen op de zoektocht en voor mezelf is het belangrijk om blijven te onthouden dat God in iedereen is. Ik denk dat dat iets moois is.
Mm-hmm.
En dat daarom ook, wanneer je zoektocht hebt, als je dingen af gaat vragen, dat je ook niet moet vergeten dat God niet alleen in je naaste zit, maar ook in jezelf. En dat het daarom ook misschien wat makkelijker is. De zoektocht wat makkelijker is dan dat je misschien zelf zou denken. En ik denk dat vooral voor jongeren die zich afvragen of God er nog steeds is of hoe ze God moeten vinden, dat ja, als je onthoudt dat God in iedereen zit en ook in jezelf, dat het misschien wat makkelijker maakt. Dus dat neem ik mee vandaag.
Oh, mooi. Ja.
Mooi.
Dan?
Ja.
Ja, één ding dat ik meeneem is dat er een groot thema is wat we volgens mij nog verder moeten bespreken. En dat is namelijk, hoe zit dat nou eigenlijk met die gebrokenheid dan? En hoe zit dat ook in relatie tot God en tot mij? Want David, je zegt van, nou ja, God is in mij en zo. En het is misschien wat makkelijker. Nou, wat ik haal uit die mystici is dat hij wel in me is, maar dat het niet altijd makkelijk is. Dat het niet zo eenvoudig is om juist God door die gebrokenheid heen te ontdekken. Maar dat het wel kan. En dat als het lukt, dat het wel heel krachtig is. En dus, ik denk dat voor mij komt daar een soort dubbele boodschap uit. Aan de ene kant, niet een soort vals optimisme van, oh, kijk maar naar binnen en dan komt het allemaal wel goed.
Ja.
Want zo simpel is het niet. Aan de andere kant ook niet een soort van, oh, laten we dan helemaal niet naar binnen gaan. Hè, want dat is moeilijk. Nee, het is volgens mij hoopvol. Dus er is er echt wat ontdekken. En ik nodig je uit om dat aan te gaan. Maar wees wel bewust, het is wel een kruisweg. He, dus het is, en dat is ook iets natuurlijk, waar we vanuit het christendom natuurlijk veel mee hebben met het kruis. Daar hebben we een andere keer ook over gehad. Maar het is niet een eenvoudige weg om te gaan, maar wel een heel mooie weg. En ook echt een weg van geestelijke groei. En ik denk een weg die we juist in deze tijd als christenen meer moeten ontdekken. Dus ik denk dat het in die zin een heel belangrijk gesprek is geweest vandaag. Maar ook dat hij nog niet klaar is. Dat we nog wel wat verder uit te diepen hebben.
Ja. Nou, nog genoeg inspiratie voor volgende podcast.
Ja, precies.
Ja.
Dan hoef je geen vraag meer te stellen aan mensen.
Nog gesprekstof, ja.
Ja.
Heel goed.
Nou, hartstikke.
Nou, Linda, Linda, heel erg bedankt dat je bij ons hebt willen zijn. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden.
Ja, nee, zeker. Nee, jullie heel erg bedankt dat ik erbij mocht zijn. Dat vond ik heel leuk en interessant.
Mooi. Nou, ik vond het ook leuk om dit gesprek te hebben.
Ja, zeker. Dus nogmaals inderdaad hartstikke bedankt. Misschien tot een volgende keer in een volgende podcast.
Ja, wie weet.
Wie weet. Dus in ieder geval was er genoeg inspiratie om weer door te praten. En dus hartstikke bedankt. Dan kunnen we het weer afsluiten voor vandaag.
Ja, maar wel nog zeggen dat iedereen Omega moet gaan lezen. Want
oh ja,
dat is wel
zeker.
Belangrijk.
Dus dat allerleukste blad van Nederland. Ja, neem een abonnement. Ja.
Heel goed.
Kijk, abonnementje erbij. Hartstikke mooi.
Goed. Precies.
Oké, dan iedereen hartstikke bedankt ook voor het luisteren vandaag weer naar Mens Zijn. Anno nu. Dankjewel.
Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org. Wil je in contact blijven? Ga naar canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast. Want jongeren hebben, nu meer dan ooit, onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.